Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in Handelingen 1. En we lezen daarvan de eerste 14 verzen. Een Gods heilig en onfeilbaar woord luidt hier dan als volgt. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren. Tot op de dag in welken hij opgenomen is, en nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welken hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als zij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang, en na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zijn ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen en voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welken ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van den berg die genaamd wordt de Olijfberg, welken is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. En deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 1, en daarvan nader het 14e vers, waar Gods woord ons zegt: deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken en met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover. En gemeente, wij hebben onder dit gedeelte mogen zetten tussen hemelvaart en Pinksteren bijeen. Tussen hemelvaart en Pinksteren bijeen. In de eerste plaats zouden we dan stil te staan bij wie er bij elkaar waren. Als tweede hoe ze bij elkaar waren. En tot slot waarom ze bij elkaar waren. In de eigen gemeente heb ik over het algemeen vragen voor de jeugd. Ik dacht van ja, de drie punten zijn in die zin eigenlijk al een vraag ook voor Oud-Beierland. Je zou kunnen zeggen: wie zijn er bij elkaar, jongens en meisjes? Praat daar thuis eens over ook met je vader en moeder als je die nog mag hebben, door. Met je broers en zussen als je die mag hebben. Wie zijn er nu bij elkaar? En dan moet je goed luisteren. Want het gaat niet alleen over de namen. Als tweede, hoe zijn ze bij elkaar? En tot slot, waarom zijn ze bij elkaar? Dus tussen hemelvaart en Pinksteren bijeen. Wie er bij elkaar zijn, hoe ze bij elkaar zijn. En tot slot, waarom ze bij elkaar zijn. Gemeente, wij weten allemaal wel wat afscheid nemen is. En het kan er zo ook ineens onverwacht zijn. En dan moet ik toch denken aan Bart en zijn vrienden. Had zomaar ineens een onverwachts afscheid kunnen zijn. Wat een wonder dat ze nog mogen zijn. Wat een wonder dat ze het woord van de Heere nog mogen horen. Dat Hij vol van genade en barmhartigheid is. Maar dat het voor hen en voor u en voor mij belangrijk is om voor het eerst en bij vernieuwing op de knieën terecht te komen bij Hem. Niet zonder onze zonden en schuld, maar met onze zonden en schuld. Hij is zo gaarne vergevende dat Hij ons daar wil hebben. Afscheid nemen. Het kan zo zwaar en moeilijk zijn. Ik moet nog wel eens denken aan onze Canadese tijd. Die eerste keer afscheid nemen op het vliegveld. Wat was dat moeilijk. Er vloeiden vele tranen. En later, als je naar Nederland kwam en je ging weer terug naar Canada, opnieuw waren het tranen, want je wist dat je elkaar een hele poos niet zou zien. En dat doet wat met je. En zo was het ook met de discipelen. De Jezus die had hen voorbereid dat Hij heen zal gaan. Hij zal gaan lijden en sterven. Maar de discipelen waren lang niet toe aan het afscheid nemen. En ze schoven het elke keer maar weer vooruit. Dat zal geenszins geschieden, Heere. En toen dat afscheid kwam. Voor hen toch nog weer zo onverwachts. En de Heer Jezus meegenomen. De Heer Jezus veroordeeld een en ander maal. En toen gekruisigd. Wat was dat zwaar en moeilijk. Ze zaten hopeloos, radeloos en naar hun beleving reddeloos bij elkaar. Dit hadden ze niet verwacht, hadden ze maar beter geluisterd. En toen het wonder. De Heere Jezus kwam terug uit de doden. En Hij heeft ze opgezocht. Zeg het mijn broederen en ook Petrus, die mij wel driemaal verloochend heeft. Wat een wonder. En Hij heeft ze opgezocht, gemeente, u weet het. En Hij heeft ze 40 dagen onderwezen. Hij heeft ze ook voorbereid. We hebben het met elkaar gelezen. En hemelvaart ligt nog maar kort achter ons. En we leven kerkelijk gezien tussen hemelvaart en Pinksteren. Voor de discipelen en de vrouwen en de moeder van de Heer Jezus was dat toen ook letterlijk naar de hemel gevangen. Pinksteren in het vooruitzicht en ze wisten nog niet hoe lang dat zal duren. De Heer Jezus Christus had het zijn discipelen gezegd, niet lang na deze dagen zal ik de beloften van mijn Vader u geven. De beloften van de Heilige Geest, dat hij hen, dat hij die Heilige Geest zal uitstorten. En weet u wat nou het wonderlijke is, het opmerkelijke is, die eerste keren, toen was de Heer Jezus weggegaan, hij had ook zijn belofte gegeven, maar ze merkten er niet op. Ze gingen aan die belofte van de Heer Jezus Christus voorbij, en maar zij had het ook gezegd toch. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat wisten ze. Zo kan het nog zijn, gemeente, in het geloofsleven. Dat we al die dingen wel weten, maar dat het zo doods en zo koud en zo dor is. En dat kan ook vanwege de omstandigheden zijn. Misschien wel persoonlijk. Misschien wel in het huwelijk. Misschien wel in het gezin. Misschien wel in de familie. Misschien ook wel in de gemeente. Dat die beloften er wel zijn. Maar we hebben er geen oog voor. Dat kan zelfs na ontvangen genade. We zien het ook hier bij de discipelen. En ze zijn verdrietig. Waarom? Omdat ze zien op de omstandigheden. Misschien ook wel zien op de beleving hoe dat is. Ze kunnen er niet bij. En ze rekenen niet met de Heer en met zijn woord. Ze rekenen niet, ook u niet, met God en zijn genade. Met God en die heerlijke beloften die uitstaan voor zijn volk. Ja, zegt u, maar ik hoor niet tot zijn volk. Zijn er dan ook wel beloften? Ja, ook. Lees het woord maar na. In de weg van waarachtig bekering zal die belofte van die vergeving van zonde ontvangen worden. En datzelfde woord leert ons dat u dat niet kan werken, maar dat hij dat werkt. Door wie? Door woord en geest. En daarom is die geest zo belangrijk, die ook hier beloofd wordt, dat hij die zal uitstorten. Die geest die tot op de dag van vandaag, gemeente, werkt. In de harten van goddelozen, in de harten van zondaren, in het midden van de gemeente. En als het dan is behoorlijk stil is in de gemeente, of misschien wel in uw persoonlijk hart en leven, of misschien nog nooit hebt meegemaakt, waar brengt het u dan? Brengt het u dan net als deze mensen op de knieën? Welke mensen zijn het hier? Nou ja, jongens en meisjes, we kunnen natuurlijk zeggen van, nou ja, dominee, dat hebt u toch voorgelezen. In dat 13e vers staan ze allemaal genoemd. En Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas en Filippus. Nou ja, ga ze alle 11 maar na. Trouwens aangrijpend, de een is er niet meer, hè. Wie is dat, weet je dat? Judas, zijn naam betekent Godlover. Door eigen schuld. Notabene, de Heer had hem tot op het laatste moment nog gezegd. Vriend, waartoe zijt gij hier? En Judas, hij boog niet. Hij ging door. Judas let erop. Door eigen schuld voor eeuwig omgekomen. En deze manen, door Gods genade alleen, getrokken, onderwezen en behouden. Maar wat heeft ze nou bij elkaar gebracht? Wie zijn er bij elkaar? Gemeente, volgt u het nog? Jongens en meisjes, jullie ook. De Jezus die had hen onderwezen, hè? En die belofte, nou is eerlijk, die belofte, was die nou al vervuld? Nee. Zij miste nog de vervulling van zijn belofte. Welke mensen zijn bij elkaar? Zij missen de vervulling van die heerlijke belofte die uitstond. En wat nog meer? Ze misten het niet. Het zijn niet alleen missende mensen. Maar het zijn ook uitziende mensen, verwachtende mensen. Zij weten wat we met elkaar hebben gezongen, gemeente. En natuurlijk het eerste vers, hè? Het eigen der jacht ontkomen. Er was een verlangen naar de Heeren, een verlangen naar zijn woord, een verlangen naar de vervulling van zijn woord. Die misten ze nog, maar er was ook een uitzien. En dit wisten ze, en dat hadden ze in korte tijd, in die 40 dagen, hadden ze dat geleerd door de genade van die drie enige God. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen. Tot de God des levens heffen. En dat is ook later letterlijk uitgekomen. Want ze werden in gevangenissen geworpen. Ze werden later ook gedood. Maar de Heere zal uitkomst geven. En met ene klap van het zwaard van de scherpe rechter waren ze van alle lijden verlost. En mochten ze God drie enig groot maken. Dat is hier nog niet, maar dat ligt wel in het verschiet. Wie zijn er bij elkaar? Missende en verwachtende mensen. Gemeente, hoe zijn wij nou bij elkaar vanmorgen? Wees nou eens eerlijk. Was het nou werkelijk zo? Nou ja, ik zie hier natuurlijk maar een paar zitten. Was er nou vanmorgen werkelijk een verheuging in het hart? Jongens en meisjes, gelukkig zie ik jullie ook. Hier drie en daar één en daar drie. En hier twee en daar twee. Nou ja, veel meer nog. Wees nou eens eerlijk, jongens en meisjes. Waren jullie nou vanmorgen echt blij dat je naar de kerk mocht? Wees nou eens eerlijk. Was jij echt blij? Zeg de vraag aan jou. Ik hoop van wel. En jij dan? Was jij echt blij vanmorgen? Dat je naar de kerk mocht? Dat je die bekende psalm, dat wist je natuurlijk nog niet. Of dat kon je eigenlijk al wel zien. Misschien papa en mama wel gezegd van nou, morgenochtend gaan we psalm 42 vers 1 en 5 zingen. Die hebben jullie geleerd op school, op zonderschool. We gaan het eerst samen nog zingen. Dat je morgenochtend ook goed mee kan zingen. En dan hebt u uw kinderen natuurlijk onderwezen. Van, en nou, jongens en meisjes, mijn lieve meid, mijn lieve jongen, luister eens. Nou is het belangrijk dat je dat nou niet alleen met je mond zingt. Maar ook met je hart leert zingen door Gods genade. Zo onderwijst u toch wel uw kinderen of niet? En u dan? En de rest en grootouders? Als u kleinkinderen mocht ontvangen en ze zijn eens bij u thuis en ze kruipen, ze nestelen zich bij u op schoot onderwijzen. En vooral ook bedelen en smeken aan de troon van zijn genade. Dat ze ook dit woord leren verstaan wat het is om te missen en te verwachten. Kinderseren was het misschien met u zo vanmorgen te moeten zeggen, ach, het is al zo lang geleden dat, ja, dat de Heere echt werkelijk overkwam met zijn woord en geest. Dat ik mocht proeven en smaken dat de Heere goed is. Is dan de prediking juist vanmorgen ook niet voor u om u op uw punt te wijzen van mensenkind, verwacht het nou van mij en probeert het zelf niet op te kloppen. Kijk niet naar beneden, maar kijk naar boven. Missende mensen, verwachtende mensen. En weet u wat nou zo verwonderlijk is? En daar komen we straks nog wel op. Maar het gaat natuurlijk om die Heilige Geest. En het is zo wonderlijk dat die Heilige Geest, als het ware, verstaat u dat? Al vooruit werkt. En dit gemis en dit verlangen in het hart werkt. Want u gelooft toch zeker niet dat die mensen zullen zeggen van, nou ja, wij waren zo missend en wij waren zo verlangend en we hebben zo gebeden en vul allemaal maar in. En daarom heeft de Heere zijn geest uitgezonden. Oh nee. Juist in deze weg ga je leren meer en meer. Niets uit ons. Niets uit ons. Maar alles uit hem. En zo mogen wij ook wandelen. Door die genade. En naar het hemelse Jeruzalem. Wie er bij elkaar zijn. Ja, die discipelen. Ja, die vrouwen. Ja, Maria. Maar mensen met een gemis. De belofte die is nog niet vervuld. En hij zal hem vervullen. En er is een uitzien. Het zijn ook uitziende mensen. Maar weet u, dan wordt er nou niet gezegd van, nou ja, de Heere die heeft het gezegd. We hebben het gezien in de afgelopen tijd. De Heere die zal het dan ook wel vervullen. Kunnen wij wel naar huis gaan? De Heere die zal alles wil doen. Nee, zo niet. Als dit echt werkelijk gestalte krijgt in uw leven, dan zal er ook dat andere zijn. Hoe ze bij elkaar zijn. En gemeente, onze tekst, hè, want we volgen de tekst op de voet. Hè. Het 14e vers zegt dan, en deze allen waren, ja, hoe zijn ze bij elkaar? Eendrachtiglijk, volhardende in het bidden en smeken. Nou, en dan wordt er nog bijgezegd, met de vrouwen, Maria, de moeder van Jezus en met zijn broederen. Trouwens ook een wonder, hè? De broederen van de Heer Jezus Christus, die in het begin eigenlijk niks van hem moesten hebben. Hier zien we wat het werk des geestes doet, worden vijanden, zelfs je eigen broeders, vijanden, tot vrienden gemaakt. En dan zien we ze eendrachtiglijk bijeen. En gemeente, dit is een wonder. Eendrachtiglijk bijeen. Salome, die heeft nog niet zo lang geleden gevraagd voor Johannes en Jacobus. Heren, mag de ene niet de linker en de rechterhand zitten in uw koninkrijk? Nou, wat zal dat uitgewerkt hebben onder de broederen, onder de andere discipelen? En waren ze ook regelmatig niet bezig wie de meeste zou zijn? Ja, zij waren wel één. En dan moet ik denken, jongens en meisjes, aan de voetwassing. Hè? Ze waren wel één in het weigeren om door de knieën te gaan. Het weigeren om dat werk naar elkaar te doen. Eén te zijn in liefdeloosheid. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou, dan zeggen we het misschien een beetje ouderwets, maar u begrijpt het allemaal, zelfs de kinderen. Van de beginnen is het al zo niet geweest. Nou, wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, in het paradijs was het anders. Daar was harmonie. Daar was vrede in de schepping en met de schepper. In de hemel en op de aarde. Wat een wonderen, volmaakt. En het was zeer goed, ook zeer goed in de eenheid. In de eenheid om te bukken en te buigen voor de Heer. Een eenheid in het luisteren naar de Heer. Een eenheid in het betrachten van de liefde naar de Heer. Een eenheid in, Heere, wat wilt u dat ik, dat wij doen zullen? Een eenheid in het gaan tot de Heer. Nou, vult u maar in. Een heerlijke eenheid. Een harmonieuze eenheid. Een eenheid tot eer van de Heer. En toen is die duivel gekomen. Nou, we gaan alles niet herhalen, maar u weet het. Maar hebt u die breuk wel eens beleefd? Heeft die breuk die geslagen is tussen God en ons in het paradijs, waar wij dagelijks onze handtekening onderzetten als wij zondigen, hebben wij die beleefd en beweend? Nee, zegt u, ben ik nog niet toegekomen. Hoe komt dat? Ach, daar hebt u nou die geest der genade en der gebeden voor nodig, waar dat nou hier strakjes voor gebeden wordt. Die zal komen en die zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Voor die geest bidden ze. Zo zijn ze bijeen. Eendrachtig gelijk. Gemeente, wat betekent dat nou dan? Dat betekent in ieder geval dat ze één zijn. In het gemis. Dan kunt u dat andere wel invullen. Eén in het uitzien. In het verlangen. Eén van hart. Zo wordt de vraag tussendoor, gemeente. Mag dat zo nou ook zijn in onze huisgezinnen? Kunt u niet maken, hoor. Maar vader en moeder, grootvader en grootmoeder, mag dat nou uw dagelijks gebed zijn? Eén. Om nou één te zijn. In de Heere. Belijdeniskatechisanten, mag dat nou zo bij jullie zijn? Hebben jullie dat nou in de afgelopen seizoen ervaren? Jullie hebben onderwijs gekregen. Goed, bijbels, degelijk onderwijs. En dat is nodig, maar niet voldoende. Mag je nou één zijn, niet in de eerste plaats met elkaar, maar één zijn met de Heere. Hartelijk verbonden en met de Heere. Door de Zoon en zijn volkomen volbrachte werk. Door de werking des Geestes. Eén te zijn. Eén te zijn in Hem. Eén te zijn in zijn woord. Eén te zijn in zijn genade, één te zijn van hart, één te zijn in het gemoed, één te zijn in het verlangen, één te zijn in de wil, eens geestigs te mogen zijn. Eén. Ben ik vergeten, hè? Eén, weet u het? Weet u het? Eén. In de liefde. Maar als de Heere gaat werken in jullie harten, belijdeniskatechisanten, gemeente, als hij gaat werken, ontdekkend, bedekkend, als hij die wedergeboorte, dat geloof en die bekering gaat werken, dan druppelt hij zijn liefde in het hart. En dan ga je leren Wij hebben hem lief. Waarom? Omdat hij ons, wat een wonder, eerst heeft lief gehad. Dan ga je leren wat het is. Ik ben u verschenen van verre tijden. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom getrokken. Met die koorden van liefde. En in dat trekken leer je. Ik werkte tegen. En hij werkte erop aan. Dat ik een gans verloren zondaar. Aan zijn voeten terecht kwam. Om nou echt alles vanuit hem te mogen ontvangen. Kijk, zo zijn ze hier bij elkaar. Eén. In hem. Ook één van hart. Hun harten. Die waren verbonden met de Heere. Maar die harten. Die waren ook verbonden met elkaar. Daarin zien we een gemeente. Gods genade. Zo heerlijk schitteren, wat zeg ik. Daar zien we het werk van de Heer Jezus Christus. Zijn zoen- en kruisverdiensten. Zo eerlijk en heerlijk en rijk naar voren komen. Eendrachtiglijk. En als je zo eendrachtiglijk bij elkaar bent, werkt de Heere ook nog iets anders. Dan zien we het volhardende in. Volhardende in. Gemeente, wat een wonder. Ik moet denken aan de kanttekeningen, die zeggen er ook iets van, hè, van dat volharden. Hè. Kanttekening 29. Leest u het thuis maar eens na met uw kinderen, als u ze mocht ontvangen. Dit is krachtiglijk, standvastiglijk en met lijdzaamheid, dus geduldig, aanhoudende. Gemeente, dat is wat. We vinden dit ook terug bijvoorbeeld in Handelingen 2, een stukje verder, vers 42. En zij waren volhardende, dat staat er niet in het bidden, in het smeken, maar volhardende in de leer. En gemeente, dan moet ik ook denken om nog eventjes terug te komen op dat woord Hebreeën 11, vers 27. En dat gaat over die wolk der getuigen. Hè? En daar staat dan door het geloof, heeft hij, dat is Mozes, Egypte verlangd. Niet vrezende de toren van de koning, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Nou, dat woordje hield zich vast. Is nou hetzelfde woord als in onze tekst gebruikt wordt. Volhardende. Vasthoudende. Waaraan? Niet aan een mens. Niet volhardende in wat wij hebben aangebracht en wat wij hebben gedaan, gemeente. Maar volhardende. In hem, de Heere Jezus Christus, volhardende ook om dat woord aan te grijpen, volhardende om uit te zien naar de vervulling. En dan kan het niet anders, of zo we hier lezen, volhardende in het bidden en smeken. Hoe zijn ze nu gemeente bij elkaar? Mag ik het vanmorgen ook aan u vragen? Hoe zijn wij vanmorgen bij elkaar? Ook al zit er maar een klein deel van de steltervormde gemeente van Oud-Beierland hier in de kerk. U thuis, En mag u vanmorgen ook de eenheid ervaren? Eendrachtiglijk bijeen, op afstand. Maar door de Heren en door zijn woord en door zijn geest hartelijk aan elkaar verbonden. Eigenlijk zeg ik het verkeerd, hè, gemeente. In de eerste plaats hartelijk aan de Heren verbonden en vanuit de Heren hartelijk aan elkaar verbonden. Opdat Hij zijn beloften zal vervullen, biddende. En gemeente, dan gaat dat zelfs onder de prediking van het woord door. Misschien zit u wel niet eens meer met gevouwen handen. En met gesloten ogen, maar onder de prediking. Als een Jacob, een worstelende met de Heer. U kunt hem niet meer loslaten. En dan zegt Calvijn zo prachtig bij die tekst, hè, bij Jacob. Daar wordt God, nooit vergeten, door God overwonnen. Niks in Jacob. Alles uit hem en niks in de discipelen en de vrouwen. Alles uit hem. En weet u waarom dat dit volharden er is? Nooit vergeten, hè? Nooit vergeten, jongens en meisjes. Waarom is dit volharden van de discipelen? Eigenlijk is dat een geheimenis. Een geheim, maar de Heere die wil dat zondaren door genade leren voor het eerst en ook opnieuw. Zij mogen het hier opnieuw doen. Omdat er is die volhardende vader die dwars door alles heen zijn zoon heeft gezonden. Die volhardende zoon. Die door het lijden, het kruis en de dood volhard heeft en terug is gekomen. En zijn onderwijs na zijn dood zelfs volhard heeft, volhardende in het onderwijs aan zijn discipelen. Vanwege die volhardende God. En dan moeten we ook de Heilige Geest niet vergeten. Die hier ook op aanmerkt. Dat volharden is er. Vanwege de volhardende drie enige God. Nou gemeente, is dat nou niet een wonder? Als je dat nou hoort, zou ons dat vanmorgen nou niet uit moeten drijven. En voor hem in het stof moeten nederbuigen. O God, wie bent u toch? Dat u misschien wel, ook na ontvangen genade, na zo'n lange tijd laat zien dat u de volhardende bent. Want als het aan mijn volharden zou liggen, was voor eeuwig kwijt. Maar u volhardt opnieuw om mij terug te brengen. Wat een wonder. Hier zien we het. Volhardende. En dan nog iets, en dat weet onze jeugd wel, de oudere jeugd. Volhardende, wat is dat voor een woordje? Dat is een tegenwoordig deelwoord. Wat betekent dat? Weet u dat? Wat betekent dat? Volhardende. We zeggen van, nou ja, dat is zelf als volharden. Nou, volhardende is toch wel wat sterker. Volhardende. Dat betekent, het gaat alsmaar door. Volhardende in het gebed. Dan kun je niet meer zwijgen. Dan zit je zelfs, zoals we het net zeiden, onder de prediking, te smeken, te bedelen. Dat de Heere zal overkomen voor het eerst of bij vernieuwing. Volhardende gaat alsmaar door. Nou, het heeft daar 10 dagen geduurd. En voordat die Heilige Geest uitgestort werd, ze hebben die 10 dagen. Hebben ze volhard. In het gebed. In de zaken neer te leggen bij de Heer. Ze hebben niet gezegd van nou ja, we kunnen met de armen over elkaar gaan zitten. Want ja, we hebben het gezien, de Heere Jezus die komt door de dood terug. Daar hebben wij niks in, die zin niks aan hoeven te doen. Dus hij zal zijn belofte wel vervullen. Zo zien we dat niet en zo werkt de geest ook niet, de gemeente. We zien hoe dat de geest hier werkte. Die geest die werkt dat volhardende gebed. Die geest die zorgt ervoor dat er om die belofte van de Heilige Geest gebeden wordt. Nog even de Pinksteren. En soms hoor je het wel eens in de gemeente. Vandaag het is al 50, 60, 70, misschien wel 80 jaar kerkelijk gezien Pinksteren geweest in mijn leven, maar nog nooit echt Pinksteren geweest. En nou ja, de tijd. We kunnen ook als we jong zijn sterven, jongens en meisjes. Er zijn een paar jonge mensen heel dicht bij de dood geweest, hè? Vergis je niet. Ze mogen er nog zijn. Maar o geliefden, het is wat. Er wordt gebeden om die vervulling. Er wordt gebeden dat de Heere dat zal uitwerken. Daar werkt hij ook op aan. En misschien zeg je wel, ik heb helemaal geen belofte van de Heer ontvangen. Echt niet? Kijk eens. Je bent gedoopt, je kon het niet eens aan de Heer vragen. Je kon niet eens lopen, je kon het niet eens denken. Je vader en moeder, die hebben je hierheen gebracht. Of misschien wel op een andere plaats, dat weet ik natuurlijk niet. In ieder geval een doopvond voor het aangezicht van de Heere. Nou ouders, onderwijs dan uw kinderen maar eens vanuit het woord en uit het doopformulier wat daar is beloofd. Een eeuwig verbond. De inlijving met Christus. De Heilige Geest. Ligt u nou wel eens wakker vanwege het heil van uw lieve kindertjes? O Heere, ik kan het niet maken, maar u toch wel. O God en die belofte, o, wij hebben alles verzondigd in die weg. Zelfs als ze al getrouwd zijn, zelfs als ze zelf al kinderen gaan krijgen, volhardende. O God, doe u het. Als ze afgeweken zijn, niet meer naar de kerk gaan. O God, breng u ze toch terug. Volharden, kun je niet meer zwijgen. Word je uitgedreven naar de Heere toe. In het bidden, in het voor de Heere neerleggen, het smeken. Dat gaat eigenlijk nog iets verder, nog iets dieper. In het smeken komt nog duidelijker naar voren dat er een gemis is. Dat je niet zonder de Heere kan. In het smeken komt ook naar voren dat je er in jezelf geen recht op hebt. Je zou kunnen zeggen, het bidden en het smeken, dat vult elkaar aan. Hoe ze bij elkaar zijn. O God, geen rechten. Maar o Heer, u hebt het toch zelf gezegd. Schenk wat u zelf hebt beloofd. Vervult u zelf uw belofte. Waarom ze bij elkaar zijn, waar we kort mee willen afsluiten. Gemeente, eigenlijk is dat al wel in de prediking naar voren gekomen, of niet? Want dat vloeit er in die zin toch uit voort. Zij zullen straks uitgezonden worden, de Heer Jezus Christus, die weet dat, hè? Ze hebben dat gehoord in Lucas 24, vers 49. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En dat zegt hij nadat hij ze de opdracht heeft gegeven om uit te gaan in de wereld. Jeruzalem, Judea, Samaria, de einde der wereld. In zijn naam prediken, vergeving, bekering en vergeving van zonde. In zijn naam prediken. Maar hoe zullen ze het kunnen? Wacht. Niet zelf gaan lopen. Wacht. Verwacht in Jeruzalem. En daar zal de belofte des vaders vervuld worden. En gemeente, zo zijn ze, nadat ze de Heer Jezus Christus naar de hemel hebben zien gaan. Is het u wel eens opgevallen? Misschien is ze wel uitgepreekt, ik weet het niet. Maar zegenend naar de hemel is gevaren. Met zegenende handen. Hij heeft zijn discipelen in het weggaan gezegend. En in de discipelen zijn ganse kerk, zijn hele kerk met een hoofdletter. Gezegend, de zegen die hij verdiend heeft. Kijk maar. Naar zijn handen, jongens en meisjes. Die zegen, die heeft hij verdiend. Aan het kruishout van Golgotha. En ze gaan niet met de armen over elkaar zitten. Dat konden ze niet, dat mochten ze niet. Die geest, die brengt ze daar. En ze bidden het met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus. De Heer Jezus is er ook bij met zijn broederen. Wat een wonder. Ze kunnen niet meer zwijgen. Nou, waarom hebben ze nou gebeden? Dat kan toch niet anders? Of om de belofte van de Vader dat hij die zal vervullen? En hoe zal dat dan gebeuren? Ze weten niet. De Heer Jezus die had gezegd niet lang na deze dagen. Wij weten 10 dagen op Pinksteren is die geest uitgestort. Maar zij wisten het niet wanneer. Niet lang. En het heeft ze uitgedreven naar de Heere. Zoals ook de beloften. Ook in het doop. In het dopen. Ons uit zal moeten drijven. Naar de Heere toe. Nee, niet als rechthebbende, maar als rechteloze mensen. Eigenlijk verwonderlijk dat de belijdeniscatechisanten, als ik het goed begrepen heb, na Pinksteren belijdenis doen, of niet? Dat is waar. Kerkelijk gezien. Eerst Pinksteren, de Heilige Geest uitgestort. Jonge vrienden en vriendinnen, ik hoop werkelijk dat jullie zo met de gemeente, ook met de ouders, zo bij elkaar mogen zijn. Heer, het kan nooit vanwege ons. Nooit, nooit en nooit. Maar het kan vanwege u. Ach, Heer. En u hebt dat beloofd bij de doop en het is waar. Alles ligt verzondigd, alles ligt vertraapt. Maar o God, neem maar redenen uit uzelf. Dan kan het toch, dan mag het toch. Maar ja, zal de Heer het dan wel willen doen? Nou, wat zegt u daar dan op? En dan moet ik denken, ik vind dat altijd zo'n prachtig voorbeeld. Jongens en meisjes, moeten jullie ook eens luisteren. Dat voorbeeld, dat heeft de Heer Jezus nog verteld tegen zijn discipelen en andere mensen, voordat hij wegging. Nou, ik zie hier verschillende kleine kinderen zitten. En dan zie je het zomaar voor je gebeuren. Dan is er zo'n kleine jongen. en die vraagt zijn vader om een brood. Geeft die vader hem dan een steen? Waar jij je tanden op stuk bij, doet je vader dat? Voor een brood een steen geven, doet hij dat? Nee, dat doet hij niet. En voor een vis een slang, dat doet hij ook niet. En voor een eierschorpioen, en een schorpioen, dat is een heel gevaarlijk beest, als die je steekt kun je sterven. En als hij zijn poten in elkaar doet, dan lijkt hij op een ei. Stel nou voor dat je van je vader het ei zal krijgen en het is zo'n gevaarlijke schorpioen. Zou een vader dat doen? Christus die zegt nee. En dan goed luisteren, gemeente. Want u weet al wel welk stukje dat is. Ik zeg het altijd tegen mijn belijdeniscatechisanten. Nou, ik zeg het nou tegen de belijdeniscatechisanten hier die meeluisteren. En als ze niet meeluisteren, en nou ja, dan zegt u het maar tegen ze. Lucas 11, vers 13, behoor je voor in je Bijbeltje te zetten. En nooit vergeten. En dan leert die tekst maar uit je hoofd. En dan hoop ik werkelijk dat de Heer dat in je hart druppelt. Dan staat er, indien dan u die boosheid. Weet uw kinderen goede gaven te geven? Nou, ouders, ziet er hier verschillende zitten. U weet uw kinderen goede gaven te geven. En dan zeg ik niet dat u boos bent. En u boos bent en u boos bent. Dat zeg ik niet, dat zegt Christus. En dan zegt hij, in u, indien dan u die boosheid weet, uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer? Luisteren. De duivel die siddert vanochtend. Dat dit woord gepredikt wordt. Want hij weet dat dit woord waar is voor zondaren. Maar niet voor hem. Hij kan die Heilige Geest en hij zal die Heilige Geest nooit ontvangen. Hij zal voor eeuwig omkomen. Maar zondaren krijgen dit onderwijs. Volhardende in het bidden en smeken. En dan zegt Christus, als nou een vader en een moeder. Indien dan u die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. En u weet het, hoeveel te meer. O gemeente, hoort u het, hoeveel te meer. Zal de Vader de Heilige Geest geven. Degene die het van hem bidden. Die geest der genade en der gebeden. Die geest die in al de waarheid leidt. Die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die geest die niet alleen ontdekt, maar ook de bruidswerver is van de Heer Jezus Christus. Wat een heerlijk onderwijs. Om die geest zijn ze verlegen. En om die geest wordt er gesmeekt. Nou zit er misschien wel een oudere onder ons. Die moest zeggen van ja, maar nou moet je toch in waarheid om die geest bidden. Ja en nee. Natuurlijk, het moet altijd in waarheid. Maar wil de Heer er u nou vanmorgen achterbrengen dat u dat niet in waarheid kunt? En dat u daarom die waarheid, die geest nodig hebt om in waarheid te kunnen en te mogen bidden, volhardende in het bidden en smeken. En dan moet ik denken, oh, dat is zo'n prachtig voorbeeld. John Newton, en dan gaan we eindigen. John Newton, slavenkapitein, een verschrikkelijk goddeloos mens. En jongens en meisjes, toen hij een jaar of 15, 16 was, ik weet het niet precies, toen ging hij naar zee, misschien nog wel jonger in die tijd. Maar de Godvrezende moeder, hè? En zijn Godvrezende moeder gaf hem het woord van de Heere mee. Jochie, lees je daar nou in? Dat is belangrijk, hoe ze had ze hem opgevoed. Maar dat kon je zeker denken. Die Bijbel die ging ergens diep in de koffer en die kwam nooit meer open. En hij heeft zijn leven verslingerd in de zonden, in de ongerechtigheid met vrouwen en weet ik allemaal niet wat. En toen kwam hij in een storm terecht. En toen dreigde hij met man en muis te vergaan. En toen ging hij bidden. Nood! Hij miste iets, kwam hij achter. Bidden, smeken, bedelen. En toen greep hij ook naar
Jawel. Dat woord zul je nooit vergeten. Gemeente, nooit vergeten. Dat woord, dat woord, dat woord. Dat is de kracht Gods tot zalige. Dat woord, dat greep je. En hij kwam en dat had hij als jochie zijnde gezien. Dat die jonge raven die roepen tot de Heere en die krijgen eten. En toen kwam die ook bij Lucas 11. Jawel, u hebt het al door bij Lucas 11 vers 13. En toen las hij die tekst. Nooit meer vergeten, hè? Toch? Jullie ook, die jongens en meisjes. Toen las hij die tekst. Indien dan u die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven. Degene die het van hem bidden. En hij was zo goddeloos, hè? Zo vuil, zo smerig. Zo zondig. En dan gaat hij bidden. Ben ik zo goddeloos? Bent u zo'n zondaar? Hij had de Heilige Geest niet ontvangen. Zal ik straks ook iets verzeggen? De Heilige Geest niet ontvangen. Maar de Heere die brengt hem in die weg. Heimelijk. Maar daar weet hij niks van. Heimelijk is de Heere aan het werken. Maar dat weet hij nog niet. Dan zie je, de Geest die is vooruit. Om te smeken om die Geest. Net als hier. En dan zegt hij het Heere. Nou is dat woord van die raven is waar, Heere. Dat is uw woord. Vraag Heere, nou is dat woord van die Heilige Geest ook uw woord. Dat is ook waar. En Heere, nou kan ik u niet bidden in geloof. Dat is wat. Nou kan ik u niet noemen mijn vader. Goddeloos. Zondaar. Maar Heere, dat woord van die raven en die Heilige Geest is toch beide waar. Schenk het, Heere. O. Maar, en vanaf die tijd is de Heere in het hart en leven van Jonathan verder door gaan werken. En mocht een getrouwe prediker worden van dat eerlijke, heilige evangelie. Hij heeft die hymn geschreven. Amazing Grace, how sweet the sound. Nou, die verbazendwekkende genade. En die zoete genade is u vanmorgen ook voorgehouden. Vanuit het woord, oh dan hoop ik werkelijk tussen hemelvaart en Pinksteren, wie zijn er bij elkaar in Alpeierland? Missende mensen, verwachtende mensen, hoe zijn ze bij elkaar? Bidden en smeken als rechtelozen. Nee, het gebed is nooit de grond, maar op het gebed doet hij grote wonderen. En waarom? Opdat hij die geest voor het eerst en opnieuw uit zal storten. In mijn persoonlijk, in ons persoonlijk hart en leven. In het midden van de gemeente. Wat zeg ik? In Oud-Beierland, wat zeg ik? Door al die corona... toestanden, door de Heere gebruikt, gedreven tot hem, opdat hij onze God in Christus door de Heilige Geest zal zijn, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij gaan nog zingen Psalm 84... En daarvan het vierde vers, en zien we dat ook niet in, ja, de discipelen, de vrouwen, terugkomen. Mag u daar ook zelf iets van kennen door Gods genade. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 84.